Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbal Podcast van woensdag 22 september. De dag waarop we gaan terugblikken op de wedstrijd die Ajax speelde tegen Fortuna Sittard. Dat doen we vanuit Sittard met onze man daar, Johan Inan. Johan, ik hoor nog een beetje feestmuziek op de achtergrond in Sittard, of niet?
Ja, dat klopt. Er wordt hier muziek afgespeeld en feest gevierd alsof er met 5-0 is gewonnen van de landskampioen. Mocht de pret niet drukken, dikke nederlaag.
Nee.
Dat vind ik ook wel mooi hoor. Dat supporters ook na de 5-0 met z'n allen nog schreeuwden: Fortuna Sittard, Fortuna Sittard. En ik zit nu, as we speak, in de e-room van Fortuna op een, een soort Formule 1 stoel. Dus ik voel me net Max Verstappen.
Oh, je bent in de game room, ben jij van Fortuna Sittard geplaatst.
Ja, die ziet er wel aardig uit, moet ik zeggen.
Ja, voor de mensen, voor de mensen die woensdagochtend luisteren, ze weten nu dat het dinsdagavond is als we dit opnemen, vlak na de wedstrijd van Ajax die met 5-0 werd gewonnen tegen Fortuna Sittard. Een doelsaldo van 27 voor en 1 tegen.
Dat is echt ongekend. En na 6 speelronden, hè, het is ook niet zo dat we al 10 speelronden onderweg zijn. Ajax heeft in de laatste 3 wedstrijden 19 doelpunten gemaakt. Daar zit ook een Champions League wedstrijd bij. En wat ik echt een heel opmerkelijk statistiekje vind, is van die 27 doelpunten stonden er 14 verschillende spelers op het scorebord. Er is een club volgens mij in de Eredivisie waar ze nog wachten op de eerste doelpunt te maken. Maar bij Ajax zijn dat er dus al 14.
Hoe kan het dat er zoveel mensen doelpunten maken bij Ajax?
Dat is gewoon het combinatiespel, het aanvalspel waar al jaren aan is geslepen door Ten Hag. En waar gewoon elke speler bij betrokken is. Of je nou een centrale verdediger bent, of een back, of een middenvelder. Iedereen komt voor de goal. Voor Fortuna vandaag was het ook weer niet bij te benen. De jongens liepen er zo langs. Dan was het Deli Blind die doorkwam. Dan Nusay Mazraoui. Vervolgens steekt Gravenberg over. Uiteindelijk wordt de 1-0 door Berghuis gemaakt. Het is echt bij vlagen een machine. En Fortuna was de volgende die op de slagbank werd gelegd. Want was hij ook hier gewoon weer een schietent.
Het kan niet op, hè? Ik bedoel, die naam van Ten Hag moet inmiddels ook al gaan rondzingen door Europa, toch?
Ja, dat is al het geval. Hè. Ik denk dat je daarop doelt dat zijn naam bij Barcelona genoemd wordt. Daar heeft hij zelf over gezegd, daar kan ik helemaal niks mee. Dat is voor jullie leuk, maar voor mij niet. Ik ben met Ajax bezig. Vandaag ook weer ten acht en voeten uit. Die voelt dan, het is allemaal Hosanna. We maken veel doelpunten, dikke overwinningen. Dus die kon niet nalaten om bij zijn analyse nog even een paar kritische kanttekeningen te plaatsen. Omdat hij Ajax toch in fases ook weer een beetje had zien verslappen. Maar al met al, dat gaf hij ook wel toe, is de trainer heel erg tevreden over de ontwikkeling van de ploeg. Want we zijn pas, wat zijn we nu? Een maand, 6 weken onderweg. En Ajax ligt in alle opzichten op koers. Of het nou de koppositie in de Eredivisie is, het doelsaldo, de bliksemstart in de Champions League. De keuzes die hij erbij krijgt. Want vandaag valt Mohamed Kudus na 2 maanden blessure leed weer in. En die maakt ook meteen een doelpunt. Tadic fungeerde even als spits toen Haller eruit ging. Die bereidt meteen 2 doelpunten voor. Dus het kan in alle opzichten, zoals jij ook al zei, niet op voor Ajax en voor Ten Hag dit moment.
Ja, maar jij gaat nu wel even voorbij in dat ene zinnetje, zeg maar, van de interesse vanuit het buitenland. Natuurlijk is het nog vroeg in het seizoen, hè? Maar Ten Hag is al een tijdje bezig bij Ajax. En is al een tijdje staat hij op de radar. Er komt natuurlijk een moment dat die clubs echt gaan komen en gaan zeggen, nou weet je wat, Erik Ten Hag.
Hij geeft zijn visitekaartje steeds nadrukkelijker af. Ik vond dat vorig seizoen al, ondanks dat ze in de Champions League niet overwinterden. Maar als je Ajax zag spelen, een reeks zag neerzetten. Laten we ook niet vergeten dat hij nogal wat op zijn bordje heeft gehad vorig seizoen. Met het vermeende steekincident van Quincy Promes. Met de schorsing van Onana. Met, wat vergeet ik nog, het vergeten vinkje van Sebastian Haller.
Ja, dat was
dus,
wat mee.
Er waren nogal wat problemen bij Ajax. Maar Ten Hag heeft zich, vond ik, vorig seizoen ook al als troubleshooter bewezen. En volgens mij zeiden jullie het van de week al. Die wedstrijd tegen Sporting, dat was het zoveelste meesterwerk van Ten Hag. Als je vooral die uitwedstrijden in de Champions League erbij pakt. 4 doelpunten bij Chelsea. Winnen bij Madrid. Winnen in Londen van Spurs. Winnen van Juventus in Turijn. Bayern op een gelijkspel houden. Dat is echt een hele indrukwekkende reeks. En ik denk dat zijn naam steeds een stukje omhoog wordt geschoven op de scoutingslijstjes in Europa. En dat zal bij Barcelona niet anders zijn. Maar ik denk dat ze dat als we het nu gaan proberen, stel dat ze Koeman er nu ontslaan, dat ze bij Ten Hag niet veel kans maken. Die is hier aan begonnen en die wil in ieder geval dit seizoen afmaken.
Ja, maar ben ik nu heel opportunistisch als ik hierover begin of niet? Kan ook zeggen, ja, weet je wel, bedoel...
Nee, ik snap het wel. Zo werkt het ook. Weet je, in deze tijd leven we ook. Dat die geruchten die worden continu rondgeslingerd. Ik heb alleen een lijstje van namen gezien bij Barcelona. Daar stonden 6 namen op. Waarbij ik bij 3-4 al zoiets had van... jongens, kom op, dit is toch helemaal niet realistisch. En Ten Hag is er daar één van.
Er zit nog wel een vraag achter, Johan. En de vraag is ook wel een beetje... waar ligt de ambitie van Ten Hag? Want je kan natuurlijk de komende 10 jaar... een soort Alex Ferguson blijven bij Ajax... en op deze manier aan de slag blijven gaan. Ja. En die steeds een nieuwe groep voor je neus krijgen... en mee verder werken. Of je kan zeggen, ik probeer het over de landsgrenzen. Maar wacht je alleen op Bayern München... omdat dat je droomclub is? Of durf je het ook aan in Italië...
Dat denk ik niet hoor. De ambitie haalt hij uit... weet je, dat is een beetje een cliché woord... maar die haalt hij uit de uitdaging. En die uitdaging die ziet hij nog steeds bij Ajax. Weet je, dit seizoen is die ook gebleven... omdat hij al aanvoelde van... hey, weet je, dit elftal kan wel eens intact blijven... en daar kunnen we op voorborduren... en dan kan ik weer wat moois neerzetten bij Ajax. Kijk, had hij weer 3-4 basisspelers kwijtgeraakt. Dan was het wat makkelijker om te zeggen... ik ga mijn contract niet verlengen. En ik teken bij... wat kwam er zo al op zijn pad?
Ja, Spurs werd genoemd natuurlijk.
Spurs
hè?
Bijvoorbeeld. Ja. Maar zijn voorkeur... dat weet ik. Die ligt in de Bundesliga. Dus hij is van kinds af aan al... weet je, hij woont natuurlijk ook een beetje op de grens. Heeft de Bundesliga altijd nauwlettend gevolgd. En het is ook een droom van hem... om op een dag trainer te zijn van een topclub daar in de Bundesliga. De vraag is of zijn volgende avontuur ook daar zal liggen en wanneer dat dan het geval zal zijn.
Ja, lijkt me wel een man die zijn volgende stap nauwkeurig uitdenkt en denkt welke competitie past bij mij en wat hoort daar dan bij, hè?
Ja, absoluut. Zo'n trainer is het wel, hè. Het is natuurlijk een beetje een controlfreak. Kijk, bij Ajax bijvoorbeeld heeft hij een flinke vinger in de pap in het aankoopbeleid. Hij zegt ook altijd, dat is een beetje 50-50 tussen mij en Overmars. Als ik een speler niet wil, dan komt hij niet. En wil Marcus spelen niet, dan komt hij ook niet. Ja, weet je, dat soort... dingen, die zeggenschap, dat is wel prettig als die bij zijn volgende club ook krijgt. Dus hij gaat echt niet over één nacht ijs als die zijn keuze gaat maken.
Ja.
En wat je ook ziet, als je kijkt naar de clubs die hij gehad heeft, bij Go Ahead, is die geloof ik 1 seizoen trainer geweest, meteen gepromoveerd. Die club was uit 17 jaar niet in de Eredivisie gespeeld. Utrecht was voordat hij kwam, was gewoon afgegleden naar... naar bijna de kelder van de Eredivisie, was een laagvlieger geworden. En die heeft hij weer structureel... teruggebracht naar de subtop.
Ja.
En nu dan bij Ajax. Het verschil met voordat hij kwam en nu is ook weer ontzettend groot. Dus weet je goed, in het buitenland gelden een beetje andere wetten. Zijn andere competities. Veel meer topvoetbal nog. Maar je zou haast zeggen, die trainer die is een garantie voor succes. En als ik een topclub was, dan had ik het wel geweten.
Ja, dat is waar. Zometeen antwoord op de vraag.
Wij zijn ook niet geil genoeg voor die goal...
Mijn onderzoek, waar komt die uitspraak vandaan? Ik denk dat ik het antwoord heb, Johan. Dus straks daarop waar het antwoord vandaan komt. Okay. Wie die uitspraak ooit geïntroduceerd heeft in het voetbal. Eerst even naar het speelprogramma voor de woensdag in de Eredivisie. Want ja, PSV komt in actie tegen Go Ahead Eagles. We hebben inmiddels al genoeg over gesproken over de wissels van Schmid natuurlijk. Heeft ze zelf inmiddels ook uitgelegd. Hè? Gutsen was geblesseerd. Ja, die speelt ook niet tegen Go Ahead Eagles. Maar op het programma Feyenoord-Heerenveen. Nou, voor Feyenoord na die boost van tegen PSV... natuurlijk gelijk een kans om zich te bewijzen in eigen huis tegen Heerenveen. Mag natuurlijk niet een heel groot probleem zijn, denk ik. Maar goed.
Nee, ja, goed. Weet je, we doen wel eens een beetje voorspellen. Zo voorspelden we ook dat PSV vrij gemakkelijk zou winnen in Alkmaar. En moet ik eerlijk zeggen dat ik de nederlaag van afgelopen week... die dikke nederlaag tegen Feyenoord niet helemaal zag aankomen. Maar als Feyenoord gewoon het niveau haalt... en die hebben ook een lekkere flow te pakken, hè. Veel vertrouwen, dan ga je wat makkelijker voetballen. Dus ik verwacht wel dat die in de Kuip afrekenen met Heerenveen. Ondanks dat die club ook heel aardig is begonnen het seizoen.
Maar het is wel een gevaar, hè? Je weet, de eerste podcast van dit seizoen zaten wij bij het AD op het kantoor met Hugo Borst erbij. En toen begon ik over Feyenoord moeten, hè, top 3. En toen zei Hugo, nee, doe het nou niet. Hij haalde een beetje uit, dat mocht allemaal niet.
Ja.
Maar nu gebeurt dat in Rotterdam wel een beetje. Ik sprak vandaag mensen.
Dat zou ik ook niet doen.
Nee.
Ik zou gewoon... daar ga je weer. Van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ik zou het helemaal niet over de titel hebben. En gewoon,
mensen willen naar het stadion. Mensen willen ineens weer wedstrijden zien. Ze gaan weer kijken. Het is weer leuk.
Maar het heeft geen zin om alvast verder te kijken. En helemaal niet na 5 of 6 speelronden. Waarin Feyenoord nog met een redelijk complete groep heeft kunnen werken. Straks dan... zitten ze wat verder, poolfase, Conference League. Er komt de bekercompetitie erbij. Dan heb je een paar heel intense potjes in de Eredivisie gehad. En dan zal blijken hoe goed dit Feyenoord daadwerkelijk is. Want de kracht van een club wordt bepaald in, denk ik, in de mate waarin je klappen kan opvangen. En dat moet ik nog zien bij Feyenoord. Ondanks dat de eerste flitsen en signalen heel veelbelovend zijn.
Ja. Er is nog een hele belangrijke wedstrijd die op programma staat. En jij hebt in het verleden heel veel PEC Zwolle gevolgd. PEC Zwolle is de ploeg die nog steeds wacht op het eerste doelpunt. Op de eerste overwinning in de Eredivisie staan 18e. 0 punten uit 5 wedstrijden. Doelsaldo van -7. Die spelen dan tegen de nummer 14, Sparta Rotterdam. Mm-hmm. Gaat het voor PEC dan nu wel gebeuren?
Ik ben er bang voor om eerlijk te zijn. Voor mij is dit ook niet echt een verrassing dat PEC nu na 5 wedstrijden stijf onderaan staat. Want die club die flirt eigenlijk al, ja, wat is het, denk ik, 4 jaar al met de eerste divisie. Het is elk seizoen weer, als je ziet wat, ik kan een boek over schrijven, weet je, en ik weet ook niet waar ik moet beginnen. En ik heb ook spijt dat ik in al die jaren dat ik die club volgde niet dagelijks aantekeningen heb gemaakt van wat ik daar zag gebeuren en de mensen die ik sprak. Want het is echt, die club is heel erg afgegleden en dat komt een en al door hoogmoed. Ik kan er niks anders van maken.
Dus de bekerwinst heeft eigenlijk de blik zo vertroebeld dat je doorslaat?
Ja, daar is het wel begonnen. En ik denk 2014 wonnen ze natuurlijk de beker, die 5-1 tegen Ajax. Jaar erop, bekerfinale. En die jaren eindigden ze ook in het linker rijtje. Ja, ik snap wel dat naar meer smaakt. Maar om dan meteen plannen te ontvouwen om aan te haken bij de subtop, dat is gewoon funest gebleken. Want vanaf dat moment dat die plannen zijn uitgesproken, heeft de club de subtop nooit meer gezien en is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan.
Maar het is ook niet gek om te zeggen dat je de ambitie hebt om in die subtop te blijven, toch? Je moet een ambitie hebben. Je kan moeilijk zeggen, we willen rond plek 9 blijven voetballen als club.
Ja, maar wat is er nou mis met dat je gestaag klimt in de Eredivisie, zoals ik vind misschien wel het mooiste en het beste voorbeeld van hoe een club geleid moet worden, dat is misschien wel Heracles. Want Heracles houdt nu al 10, 12 jaar in de Eredivisie, ja, eigenlijk al langer. Ik denk 12, 13 jaar nu in de Eredivisie houden ze zelf de broek op. Ze lopen niet te hard van stapel. Het gaat nooit over Europees voetbal. Halen ze dat een keer, zoals toen ze in Portugal mochten spelen, dan is het prima. Lukt het niet, dan gaan ze op dezelfde voet verder. Dat is jonge spelers halen met talent uit de eerste divisie. In het buitenland kijken of je buitenkantjes kan scoren. En geen gekke dingen doen. PEC die is op een gegeven moment, vanwege die plannen ook, zijn ze investeringsfondsen gaan optuigen. Dat was denk ik ook om de financiële eindjes aan elkaar te breien. Maar wie halen ze dan? Een Mike Verduijnen voor 7,5 ton. Vito van Krooi en Clint Leemans voor 1 miljoen samen van VVV Venlo. Gewoon modale eredivisie voetballers die eigenlijk niet eens voor het linkerrijtje bestemd zijn. Maar meer degradatievoetbal spelen. Met dat soort dingen, dan krijg je dus dat je dat als het even wat minder gaat, de val nog veel harder zal blijken. Want neem van me, kijk, stel dat Heracles nu zou degraderen, dan is er denk ik niemand overboord. Maar degradeert PEC nu, ja, dat zijn de rapen gapen. Dat zijn de schulden ook enorm. Die hebben ze ook, dat weet ik zeker.
Ja, maar ik las ook de voorzitter die afscheid neemt, Visser, die zei ook in de krant, ja, ik ben voor alles en nog wat uitgemaakt. En ik ben gewoon ondernemer. Als een ondernemer heb ik die club geleid. Ja. Dus heeft waarschijnlijk daardoor ook die ambitieuze doelstellingen neergelegd.
Nog zo'n voorbeeld, Etienne. De voorzitter is vorige week alvast uitgezwaaid. Dat feestje, heb ik me laten vertellen, heeft 70.000 tot 80.000 gekost. Nou, ik had als voorzitter gezegd van, dan vertrek ik maar met stille trom. Maar laten we van dat geld een speler met rendement halen. Want dat hebben we nu nodig om lijfsbehoud af te dwingen.
Ja.
Ja, weet je, en zo kan ik nog wel echt uren doorgaan. Ik zei al, ik kan er een boek over schrijven. Die club, hij heeft als een ondernemer geleid. Nou, weet je, dat blijkt hier ook hieruit. Ook. Je moet het als een topsportman moet je het leiden. En dat is gewoon niet gebeurd.
Doe mij denken als verhaal Vitesse. Het doet mij denken met Karel Albers. Doe mij denken aan Joop Munsterman bij FC Twente. En dan zijn de bedragen bij Twente natuurlijk nog wat groter geweest. Maar het doet wel een beetje zo voelen hetzelfde. Hè?
Ja, en een iets groter voorbeeld. Barcelona is niet heel anders. Die moesten het altijd hebben van opleiden. En toen ze gingen opleiden, wonnen ze de Champions League met 8 zelf opgeleide spelers in de basis. En vervolgens gaan ze spelers voor 100, 120 miljoen halen. En dan zie je wat je ervan krijgt.
Nou, laten we kijken hoe dat vanavond gaat. We hebben het al lang genoeg over gehad, over PEC Zwolle. Nog even één ding wat ik gisteren ben vergeten in de podcast. Moet ik me excuses voor aanbieden. En ik denk dat jij het ook vergeten bent. Er was op deze dinsdagavond dat wij dit spreken eigenlijk een heugelijk feit. De 21ste september.
Nou?
De VAR is 5 jaar in ons leven.
Dan ga ik zo naar boven en dan drink ik er een op.
Niet meer weg te denken in ons voetballeven, de VAR.
Nee, klopt.
Een verrijking voor onze discussieprogramma's.
Ja, maar ligt het aan mij of heb ik het gevoel dat we er nu... dat we nu iets minder discutabele momenten hebben.
Nou, dat wilde ik dus ook net vragen aan je. Want ik bedacht me eigenlijk, ja, er is natuurlijk vorige heel veel over gesproken. En we hebben allemaal onze mening gehad over die VAR. Vaak genoeg besproken in de voetbalpodcast.
Ja.
Maar misschien is het op dit moment ook wel weer oké zoals het nu is.
Ja, ja ik moet zeggen, op dit moment heb ik niet veel ergernis. Misschien dat collega Maarten er iets anders in staat. Maar ik heb daarbij, er waren wel een paar momentjes dat ik dacht van, hey, is dat geen penalty? Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. En goed, ja, weet je, je hebt altijd momenten. Ik vind bijvoorbeeld die regel dat als je op iemands been gaat staan, met hoeveel kracht je dat doet, weet je wel. Die interpretatiedingen, dat blijft, ja, weet je, dat blijft een terugkomend iets. Daar zullen we ontegenzeggelijk nog tegenaan lopen dit seizoen en over gaan discussiëren. Maar verder al met al ben ik nog steeds wel van mening dat die VAR een goede uitvinding is geweest. Ik vind het alleen altijd jammer dat je niet eerst een testfase hebt. En dat op het moment dat je die kinderziektes, dat je die eerst wegwerkt voordat je het echt implementeert in het betaalde voetbal, in het topvoetbal. Kijk, de tennis.
Ja, Jen, Hawkeye.
Ja, Hawkeye, daar is echt 0,0 discussie. Dan weet ik wel dat dat geen contactsport is, maar zo zou je het liefst hebben dat dat systeem ervoor zorgt dat het compleet eerlijk verloopt allemaal. Ik weet dat het bij het voetbal helemaal niet kan, maar ik denk wel dat er nog flinke stappen in te zetten zijn, vooral dus in die interpretatie.
Ja, maar de lijnen zijn natuurlijk... Kijk, het punt is dat bij tennis een bal is op de lijn of hij raakt de lijn en het is klaar. Dat is een hele simpele regel, maar een handsbal, of die dan tegen de hand aan is, of die hand dan omhoog is of niet, of dat een overtreding met een bepaalde intentie is, dat is natuurlijk het probleem een beetje.
Ja, maar dan denk ik nog steeds dat je die regel zo moet formuleren dat er... dat je minder ruimte voor interpretatie laat. Zowel daar als bij... goed, weet je, ik heb dat bij Ajax natuurlijk meegemaakt met bijvoorbeeld een Alvarez die op het been ging staan van volgens mij een Vitesse-speler. En dat je dan vervolgens... dan wordt er rood gegeven en die kaart wordt weer geseponeerd omdat het niet met voldoende kracht gebeurde. Ja. Dus ja, ik blijf dat discutabel vinden. Dan kun je dus bewijzen van iemand bewust een tik of een klap verkopen of een trap verkopen. Maar als je het niet hard genoeg doet, dan kom je er nog mee weg ook. Ja, weet je,
dat
blijft belachelijk. En dan stel je volgens mij voor de jeugd ook een heel slecht voorbeeld mee.
Maar goed, hij bestaat 5 jaar. Niet iedereen is er blij mee, dat weten we inmiddels. Maar goed, hij bestaat 5 jaar, de VAR. Dus bij deze ook daarvoor gefeliciteerd. Tot slot, hè. Ik heb natuurlijk afgelopen weekend Bram van Polen gehoord van PEC Zwolle. En die zei dus...
We zijn ook niet geil genoeg voor die goal...
En toen dacht ik, waar komt die uitspraak vandaan? Nou, ik had maandag met Mikos en met Maarten erover. Die zeiden Harry van der Laan. Gisteren met Sjoerd dachten we nog misschien Hans Kraaij junior. Maar we zijn er volgens mij wel een beetje uit. Het was een beetje speuren en bedankt aan Twitter dat de mensen reageerden. Maar het waren de woorden volgens mij ook van Fred Rutte in 2010... nadat Ajax-PSV eindigde in een 4-1 overwinning voor Ajax. En toen zei hij voor de camera van de NOS... je moet eigenlijk geil zijn op die goal. En die woorden hebben nog best wel veel impact gehad. Want als je een beetje gaat googlen... Dan zie je toch ook dat Johan Derksen heeft het erover gehad in de praatprogramma's. Dat kan je niet zeggen. En belachelijk. En wat zijn dat voor woorden allemaal? Nico Dijkshoorn heeft nog een briljante column geschreven... waarin hij het ook voor zich zag dat al die spelers van PSV... met een broek op de knieën ongeveer voor de doellijn zaten. Maar dus, er is toen veel over gesproken, die uitspraak. Maar volgens mij is het Fred Rutte geweest. Ik heb Fred proberen te bellen vandaag. Nog niet gelukt, maar dan ga ik morgen nog even kijken of dat lukt in de voetbalpodcast. Ja. Maar geil voor de goal komt volgens mij van Fred Rutte.
Ik zit nu ook te denken. Maar ik heb het wel eerder gehoord, maar in een andere context. Die komt sowieso op konto van Bram van Polen. Ik ben helemaal klaar met het gele tyfus voetbal.
Ja.
Kun je die ook nog herinneren?
Ja, precies. Ja. Maar goed, dit was 2010. Fred Rutte als trainer van PSV. Toen hij met 4-1 verloor van Ajax. Geil zijn voor de goal. Volgens mij de quest van deze week enigszins opgelost. Hopelijk morgen Fred Rutte daarover nog in de uitzending. In deze podcast. Het zou wel leuk zijn om te horen waar die uitspraak vandaan kwam. En hoe die daartoe kwam. En ook de ophef daaromtrent om die uitspraak. Want het heeft wel wat opgeleverd in ieder geval. Goed, genoeg voetbal weer nog de komende dagen in de Eredivisie. Met een volledig programma dat wordt afgewerkt. En komend weekend natuurlijk ook weer. Johan, dank. Stort ze nog even het feestgedruis daar in Sittard. Ja. Voor de 5-0 nederlaag tegen Ajax. En drink er nog eentje op de VAR, zou ik zeggen. En tot later. Heel goed. Dankjewel, Johan. En tot morgen weer voor een nieuwe AD Voetbal Podcast.